Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. En wij danken u voor mensen zoals Wim Hogendijk die uw woord aan ons uit mogen leggen. Geleid door uw geest. Vader, we willen hem woorden geven van eeuwig leven voor ons. Dat onze harten open mogen zijn en uw woord mogen ontvangen. In de naam van Yeshua, Messias. Amen.
Jullie moeten mij toch het geheim vertellen van de kinderen hier. De kinderdienst. Een paar weken geleden zat ik met mijn zoon van 11 jaar in de kerkdienst. En hij tikte mij aan en hij vroeg aan mij: papa, zijn al deze mensen hier echt vrijwillig? Hoe doen jullie dat? De uitdaging is, tenminste voor mij steeds meer, op dit moment in onze Nederlandse cultuur gaat zo'n 14% nog naar een kerk. Dus we leven in een cultuur die aan het afdrijven is van het joods-christelijke gedachtegoed. En hoe sla je nu die brug? Hoe slaan we als Messiaanse beweging bijvoorbeeld de brug naar de kerken toe, maar ook de brug naar de samenleving toe? Wordt de Joden een Jood? Wordt de Grieken een Griek? En misschien moeten we vandaag ook zeggen, wordt de Britten een Brit? Dus hoe sla je die brug? Vandaag wil ik met jullie nadenken, the day after, opstanding 2.0 heb ik het genoemd. En het is een poging om het Joods-Bijbelse gedachtegoed relevant te maken voor de 21ste eeuwers. Wow, je mag het ook eerlijk zeggen als het volkomen mislukt is hoor. Maar liefst na die tijd, onder het genot van een kopje koffie. Opstanding, daar gaat het over. Wat heeft de opstanding nou voor betekenis? Ik wil met elkaar eerst een stukje de geschiedenis induiken. En daarna nog wat andere elementen van de opstanding van Yeshua met elkaar bekijken. In de eerste plaats geschiedenis. 2000 jaar geleden werd de wereld geregeerd door het Romeinse Rijk. Dat was een enorm groot rijk. Een grote, massieve militaire machine. Ze denderden overal overheen. En het werd geregeerd door Caesars. En die Caesars die geloofden van zichzelf dat ze de zoon van God waren. Die naar de aarde was gestuurd om een regering van universele vrede en voorspoed te brengen. Dat dacht een Caesar. Dat geloofden ze over een Caesar. En Romeinen maakten ook propaganda voor hun Caesar, voor hun keizer. En ze zeiden tegen elkaar, er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor je gered kunt worden dan door de naam van Caesar. Een andere beroemde slogan in de Romeinse tijd was, Caesar is heer. Caesar is heer. En stel je eens voor, we zijn nog steeds in de geschiedenis. Het Romeinse Rijk is net binnenkomen, denderen. En in jouw gebied. En dan wordt de vraag aan je gesteld, beleid je dat Caesar heer is? En als je dat zei, dan behoorde jouw gebied toe aan het Romeinse Rijk en begon je ook belasting te betalen aan Caesar. En hiermee bouwde hij nog een groter leger op. En als je nee zei, als je Caesar verloochende, dan hadden ze daar een speciale straf voor bedacht. Romeinen waren erg goed in het bedenken van straffen die zoveel mogelijk pijn deden, maar waaraan je niet snel dood ging. Dat is ook een kunst. En ze hadden als straf bedacht voor de logenaars van Caesar een executiepaal. Ze kruisigden zo iemand. Ze zetten vaak zo'n paal naast de hoofdingang van de stad, want ze wilden dat iedereen het zou zien. Dit gebeurt als je niet onderwerpt aan Caesar. Voorbeeldje, de Joodse plaats Machpala. Daar werden op één moment 3000 mensen gekruisigd. Hier kwam Maria van Magdala vandaan. Ze heeft dat misschien wel gezien. Het was een zeer gewelddadige cultuur. En mensen in die eerste eeuw, die hadden heel veel massale executies meegemaakt. Dat was de knoet van het Romeinse Rijk. En 2000 jaar geleden begon er in het noorden van het Rijk een beweging. Een groep mensen die beweerden dat hun leider was gekruisigd door het Romeinse Rijk, maar was opgestaan uit de dood. En ze namen de Romeinse legerpropaganda over. Ze zeiden, er is geen andere naam onder de hemel dat mensen gered kunnen worden dan de naam van Yeshua. Handelingen 4 vers 12 voor de meelezers. Maar we hebben al zoveel gelezen, ik zal niet heel veel lezen. Een aantal versen straks. En ze hielden bijeenkomsten waar ze brood hadden. Want Caesar deelde ook brood uit. Caesar zei, ik zorg voor je eten. En de eerste volgelingen van Yeshua namen brood en wijn, ook vanuit hun eigen Joodse traditie. En ze deelden liefdemaaltijden met elkaar, agape-maaltijden. En dat dachten ze aan Yeshua. En ze zeiden tegen elkaar, let op hoe geladen dit is. In plaats van Caesar is Heer, zeiden ze tegen elkaar, en we hebben het gezongen, en dit is redelijk onschuldig in deze setting, en dendert geen Romeins leger binnen. Yeshua is Heer, zeiden ze tegen elkaar. Het was een verschrikkelijk, gevaarlijke, politiek geladen opmerking. Want iedereen weet, Caesar is toch Heer? Caesar brengt toch vrede? Ja, maar het ligt eraan aan welke kant van het zwaardje staat, of hij vrede brengt. De Romeinen versloegen inderdaad iedereen, dus Caesar bracht vrede. En stel je nou eens voor, we zitten in die eerste eeuw. Voel je goed in de eerste eeuw? Wel heel gewelddadig hoor. We denken dat deze eeuw gewelddadig is. Peanuts vergeleken bij die eerste eeuw. Stel je nou eens voor, je nodigt een Romein uit. Wij zijn gewoon Bnei Abraham in de eerste eeuw in Jeruzalem. En je nodigt een Romein uit om eens naar een van je samenkomsten mee te komen. Daar zit hij ergens, de Romein. En het begint met een maaltijd. En we zitten om de tafel. En wat opvalt is, we zijn van allerlei afkomsten. Er zitten vrije mensen. Er zitten slaven. Er zitten mannen en er zitten vrouwen. Er zitten arme mensen. Er zitten rijke mensen. Er zitten jonge mensen. Er zitten oude mensen. En er wordt brood en wijn gedeeld om aan Yeshua te denken. Maar wacht even. Voordat we beginnen met eten, vraagt er iemand, zijn er ook nog noden? Is er iemand die wat tekort komt? Wat vervelends gebeurt? En de noden worden gedeeld. En praktisch. Want, zeggen we tegen elkaar, wij geloven dat er een hele nieuwe manier van mens zijn is. Een mens die niet op zichzelf staat, maar die onderdeel is van een gemeenschap. En daardoor steeds meer mens wordt. En dan aan het einde van die bijeenkomst zeg je tegen je Romeinse vriend, en? Wie denk je dat er een betere wereld maakt? Caesar of Yeshua? Wie denk je dat er een betere wereld maakt? Caesar of Yeshua? Wordt de wereld beter door overheersend militair geweld, waar je iedereen vernietigt die zich niet onderwerpt? Dat doen we al een paar duizend jaar, hè? Als je een groot land bent, dan ben je sterk en anders, ja. Of wordt de wereld beter door opofferende liefde? En dat was de vraag die de eerste gelovigen in Yeshua stelden aan de Romeinse wereld. Door wie wordt de wereld nou beter? Om anders te zeggen, wie geloof jij dat er Heer is? Caesar of Yeshua? De opstanding, dat is één, is Gods manier om de weg van Yeshua te legitimeren. Om te laten zien aan de Romeinen, de weg van het geweld wint het niet. De weg van het geweld loopt vast op de dood. En wat gebeurt er met Yeshua? Hij gaat door die dood heen, hij staat op. De weg van de opofferende liefde wint. En dan vraag je niet, hoe kan ik mijn vijand verslaan? Maar, hoe kan ik tenminste onder ons dienen? En de opstanding zegt, alle gewelddadige, onderdrukkende regimes zijn tijdelijk. Er is een macht in de wereld die sterker is dan de bullebak. Er is een macht in de wereld aan het werk, sterker dan de gewelddadige dictator die iedereen opzij zet. Dit is hoop voor iedereen die de laars op de een of andere manier van de macht in zijn nek voelt. Of het nou die baas is die je geen licht in de ogen gunt of wat dan ook. Als je die macht in je nek voelt, dat is hoop. Hoop voor iedereen die de laars van een rijk in zijn nek voelt. Snap je een beetje? Mensen in een welvarende, rijke, overwinnend wereldrijk, die missen een beetje de kracht van dit eerste, van deze eerste geschiedenis. Die missen de dynamiek hierin. Veel christenen in de rijke westerse wereld geven als antwoord op de vraag: wat houdt nou eigenlijk de opstanding in? Zullen we er een quiz van maken? Nee, laten we het niet meer doen. Hè? Wat houdt nu de opstanding in? Nou, vaak krijg je, als je het vraagt aan mensen, dat Yeshua je zonde vergeeft. Of dat ik naar de hemel kan door Yeshua. Let goed op, het draait allemaal om jou. Het draait allemaal om jou. Pas geleden hadden we een hele interessante discussie in onze kerk met een aantal mensen die daar regelmatig spreekt. En toen zei een van de sprekers, die zei: ja, maar mensen moeten er wat aan hebben. Want die vragen zich af, what's in it for me? En toen zei ik, het was een beetje bot misschien. Ik zei: nou, als het daarom gaat, moeten we gewoon de kerk sluiten. We moeten gewoon stoppen. We moeten gewoon echt stoppen. Als het daarom gaat. Voor de eerste volgers van Yeshua ging het weliswaar om jou, maar dan wel om een hele nieuwe wereld en om een gemeenschap. Het ging om de hele samenleving die gered werd van geweld en onderdrukking. Er komt een nieuwe wereld tevoorschijn midden in de oude wereld. Opstanding, dat is het eerste punt van opstanding, denk ik, ging over hoop voor deze wereld, hier en nu. Letterlijk vlees en bloed, economische hulp, genezing. Voor de hele mens, voor de hele wereld. En dit is de oorspronkelijke beweging. Hier zijn die volgers van Yeshua begonnen. Als een beweging tegen de machine. Als een beweging tegen die machine van het gewelddadige, onderdrukkende Romeinse Rijk. Een originele protestbeweging. En dat zegt dat iedereen die neergedrukt wordt, die neergeslagen wordt, die gemarginaliseerd wordt, van zijn eer beroofd wordt, er is hoop voor je. En dat is opstanding. Dat is de kracht van de opstanding. Er is hoop voor je. De weg van de opofferende liefde van Yeshua, die van dood naar leven ging, is een betere weg dan de weg van onderdrukkend geweld. Het tweede, wat de opstanding zegt, laten we even lezen met elkaar, Genesis 1, vers 26... Nee, ik merk dat opstanding, dat als ik daar met mensen over praat, dan hebben ze sowieso even, ja, het is gebeurd, het is een historisch feit. Nou, nog een kopje koffie. Wat houdt dat dan in dan? En wat kun je er dan verder mee in je leven? Of is het gewoon een historisch feit, is je ticket naar de hemel en that's it? Nee, er zit heel veel aan vast. In Genesis 1, vers 26, daar staat: en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee, over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En dan komt het aan het einde van die zesde dag, vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Het was zeer goed. De opstanding zegt: het is goed om mens te zijn. En het is niet voor niks een lichamelijke opstanding. Want het lichaam doet ertoe. Opstanding gaat ook over de aanneming van het lichaam, van het lichamelijke. We hebben in de kerk een beweging gehad die zei, ja, maar het gaat om het geestelijke. Het gaat om het geestelijke. Ik weet, toen ik theologie studeerde, toen zeiden ze altijd tegen mij, Wim, de oefening van het lichaam baart weinig nut. Daar zit, als je niet oppast, kom je op een Grieks spoor terecht. Ik zei, nou, maar het heeft dus wel nut. Oké, ja. Het gaat om het geestelijke en al dat aardse, ja, dat is minder waardig. Dus zelfs in onze samenleving tot in de vezels doorgedrongen. We hebben het over, ja, hij werkt met zijn handen. En als je niet oppast, dan kijkt iemand gelijk een beetje van, oh, nou, ik... Het is de vezels van onze samenleving, is dit Griekse denken, deze Griekse theologie doorgedrongen. En de opstanding zegt, nee, het lichaam wordt niet voor niks opgewekt. Het lichaam kan niet zonder geest en het geest kan niet zonder lichaam. Opstanding gaat over de aanneming van je lichaam. Er werd vaak gezegd, ja, maar je lichaam is slecht. Je verlangens zijn slecht. De wereld is slecht. Alles wat fysiek is, is slecht. En mensen hadden de neiging om zich terug te trekken uit die grote, boze wereld. En maar een veilige enclave te vormen. Je moet weg uit je lichaam, weg uit deze wereld. Je moet naar hogere sferen. Je moet het lichamelijke achter je laten. Nee, zegt de opstanding, het is goed om mens te zijn van vlees en bloed. Nog mooier, de opstanding van Yeshua laat zien dat het goddelijke samen met het menselijke kan bestaan op dezelfde plaats, in een menselijk lichaam. Het is de ultieme bevestiging dat het oké is om te leven, hier en nu. Het spreekt over de goedheid van de materiële wereld. Het is goed om te lachen. Het is goed om in de zon te liggen. Om een goed glas wijn te drinken. Dat is hartstikke geestelijk allemaal. Seksualiteit. Goede muziek. Ik heb het bepaalde muzieksoorten hoorde hier volgens mij niet bij. Maar goede muziek. Ja, het is een kwestie van smaken. De klei. We leven in de klei. Alles wat bij het menselijk leven hoort, het is oké. Het is niet voor niks dat in het Jodendom, in het Joodse denken, ook voortdurend alles geheiligd wordt. Ik ben heel wat keertjes in Israël geweest en dan moet ik er soms bijna een beetje om glimlachen. Overal is een zegen voor. Of je naar het toilet gaat, of je gaat je handen wassen, of je gaat dit doen, of je gaat dat doen. Het hele leven is heilig. Het hele lichamelijke leven is heilig. En de opstanding is daar een bevestiging voor. Maar opstanding gaat verder dan alleen jouw persoonlijk leven. Het begint met de uitroep in de Bijbel, het is zeer goed. Die schepping is goed. En opstanding is ook de uitroep, het is nog steeds goed. En wat er kapot is gegaan, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten natuurlijk. Wat er kapot is gegaan, is waard om hersteld te worden. Het is het waard om hersteld te worden. Dus niet van, nou ja, project Aarde is een beetje mislukt. We maken er een prop van, gooien het in een prullenbak en we beginnen wat nieuws. We krijgen toch een nieuwe aarde, laten we hier maar een puinhoop van maken. Een soort escape gedachte. Nee, het wordt hersteld. Het is het waard om hersteld te worden. Dat zegt de opstanding. Het is het waard om vernieuwd te worden. Het is het waard om verzoend te worden. Heel mooie tekst vind je bijvoorbeeld in Handelingen 3. In Handelingen 3 waar Petrus een toespraak houdt. En hij zegt daar onder andere in zijn toespraak. En het gaat uiteraard over Yeshua. Hoe kan het ook anders? Yeshua die is opgenomen en bij zijn vader is. En dan staat er in Handelingen 3 vers 21. Hem, Yeshua, moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. De opstanding spreekt over de tijden van de wederoprichting van alle dingen. En als je deze oer-Joodse gedachte nu zou moeten vertalen in een Griekse wereld, hoe zou Paulus het dan zeggen tegen Grieken die deze gedachte nog niet kennen? Nou, dan zou hij denk ik dit zeggen. In Colossenzen 1, vers 15. Hij, Yeshua, is het beeld van de onzichtbare God. Letterlijk wordt er het Griekse woord icoon gebruikt. Leuk is dat. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op die aarde zijn. De zichtbare, de onzichtbare, tronen, heerschappijen, overheden. Ook die Romeinse overheid, die moet uiteindelijk het hoofd buigen. Het zijn machten, het zijn alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geboren geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis. Alle dingen, wederoprichting van alle dingen, weder met zich te verzoenen. Het is de kosmos. En het staat volledig in het kader van de opstanding. Dus opstanding gaat niet alleen over je zielenheil. Het gaat over je huis. Het gaat over je lichaam. Het gaat over je samenleving. Het gaat over je school. Het gaat over de manier waarop je je energie gebruikt om iets van je leven te maken. En het is een bevestiging dat de schepping goed is. En dat er goed voor moet worden gezorgd. En het gaat over een kosmos die geheeld wordt. Over een kosmos die hersteld wordt en vernieuwd wordt. Tot de prachtige plaats die het altijd bedoeld is te zijn. Het zijn geen 16 punten hoor, het zijn er nog maar een paar. Jouw opstanding. Het kan zo afstandelijk worden misschien. Hè? Ja, groot, een gemeenschap. Maar opstanding kun je elke dag oefenen. Jouw opstanding. Stel je eens voor. Jullie hebben daar misschien geen last van. Ik wel, nog steeds. Iemand doet je kwaad, zomaar ineens. Iemand verraadt je. Met woorden of een blik. Of fysiek. Je eerste reactie is, ik pak hem terug. Kinderen zijn daar heel eerlijk in, hè? Ja, die hebben een veel sterkere primaire reactie. Ik zie dat regelmatig gebeuren op school. Ik neem wraak. Alles in ons wil wraak nemen. Je wil wat terug doen. Of wij zeggen het wat anders. Ja, ik wil mijn recht halen. Ik heb er toch recht op. Je wil wraak. En als je dat doet, is natuurlijk hoor, we trappen er af en toe echt weer in. Maar als je dat doet, dan hou je de cirkel van geweld in stand. Het is een cirkel. Landen doen dit. Jij slaat mij, ik sla je harder terug. Jij valt mij aan, ik verover jou. Ik bombardeer jou, jij bombardeert mij. Het werkt soms in gezinnen op deze manier, in huwelijken op deze manier, op kleine en grote schaal. En het verhaal van de opstanding, de geschiedenis van de opstanding, gaat over Yeshua, die als hem kwaad wordt gedaan, en als die onrechtvaardig wordt behandeld, en als die verraden wordt en gekruisigd wordt, geen wraak neemt. Hij neemt geen wraak. Want als hij wraak had genomen, had hij de cirkel van geweld in stand gehouden. Yeshua neemt de onrechtvaardigheid in zich op en hij absorbeert het. Niet omdat hij zwak is of passief, maar omdat hij begrijpt, de grootste kracht is het absorberen van de pijn en het over je heen laten komen. En wat heeft Yeshua op die manier gedaan? Hij heeft het geweld uit de circulatie genomen. Hij heeft de cirkel van geweld gebroken. Stel je eens voor, iemand doet jou kwaad en je zegt, joh, ik vergeef je. Huh? Ja, maar je moet toch terugslaan? Hoe moet ik nu reageren? Oh, ja. Nee, ik blijf je lief hebben. Yeshua zei aan het kruis, Vader, vergeef ze. Want ze weten niet wat ze doen. En dan gaan wij in onze theologie nadenken. Zou de Vader dat gedaan hebben? Oké. Nee, dus zo neemt Yeshua die pijn, dat onrecht uit de circulatie. Jouw opstanding. Zo persoonlijk wordt het, hè? Je kunt elke dag kun je de opstanding oefenen. Als je ervoor kiest om geen wraak te nemen. Het is een levenslang proces. Want op het moment dat jij in een bepaalde situatie geen wraak neemt, niet terugslaat, haal je op dat moment, beoefen je de opstanding. Je haalt het geweld uit de circulatie. Je breekt de cirkel van geweld. Dat is opstanding. Dat is opstanding. Elke keer als er onrecht op je pad komt, heb je de mogelijkheid om de opstanding te praktiseren. Om de wereld in het klein een stukje beter te maken. De enige macht in het universum die geweld kan absorberen, die de duisternis kan overwinnen, is de macht van de liefde. Hier hebben we het weer, de zelfopofferende liefde. Dat is de basis van opstanding. Maar, en dat voel je al een beetje aankomen, want het begint toch wat ongemakkelijk te voelen. Tenminste voor mij wel. Zo in de praktijk van je leven is dit ongemakkelijk. Die weg van de vergeving. Die weg van de absorberende liefde. Opstanding gaat ook over lijden. Wat zei Yeshua aan het kruis? Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waarom heb je mij verlaten? Dat was een schreeuw naar God toe. En er komt geen antwoord. Er komt geen antwoord. We zijn soms geneigd om heel snel pleisters te plakken op diepe wonden. En te zeggen, nou, God zal er wel een bedoeling mee hebben. Of hij doet het medewerken ten goede, broeder. Ja, amahula, daar heb ik niks aan. Yeshua schreeuwt het uit en zegt, waarom? En hij krijgt geen antwoord. Er zijn heel wat waaroms in de wereld waar geen verklaring voor is. Ik denk, daar moeten we ook gewoon heel eerlijk in zijn. Ik heb zelfs wel verklaringen gelezen, theologische verklaringen van waarom moest de Shoah plaatsvinden. Ik krijg daar zo ongelooflijk, word ik daar onpasselijk van. Voor dat soort verklaringen, moet ik eerlijk zeggen. Het zijn pleisters en nee, niet doen, niet doen. Opstanding gaat ook over lijden. Maar waarom is opstanding zo bevrijdend als het gaat om lijden? Je mag het uitschreeuwen naar God. Soms in de dienst hebben we wel eens zo'n paar minuten en dan mag iedereen zeggen waar hij zo dankbaar voor is. Ik stel voor dat we eens een paar minuten nemen en dat we zeggen waar we allemaal ongelooflijk van balen. Maar dat is toch ook gewoon eerlijk? Dat is het leven. En opstanding geeft daar ook de ruimte voor. Maar je kunt het uitschreeuwen, maar je hebt de hoop dat lijden heeft niet het laatste woord. Hoe overweldigend het ook is, het heeft niet het laatste woord. Praat erover, voel het, schreeuw het uit. Maar het laatste woord over de situatie is nog niet uitgesproken. Er is altijd een woord na het woord. Of na de laatste dag is er een nieuwe morgen. Het verhaal is nooit over. En dan zegt ook opstanding, hoe zie je het universum? Wat is jouw beeld van de ultieme realiteit? Er zijn mensen die zeggen, laten we onszelf niet voor de gek houden. Het universum is koud, het is donker. Het leven is zinloos. We vermaken ons, maar we gaan nergens naartoe. Dat is een beeld. En opstanding laat zien, daagt dit beeld, dit koude, kille beeld van het universum, daagt het uit. En opstanding opent de mogelijkheid dat duisternis, wanhoop, depressie en pijn geen regel zijn, maar juist de uitzondering. De uitzondering. En dat liefde, licht, hoop, wel eens de doorklinkende basnoot zouden kunnen zijn die onder alles ligt. Misschien, ik weet niet wie van jullie last heeft van burenoverlast, geluidsoverlast van de buren. Het heeft één voordeel, want dan snap je dit voorbeeld goed. Als die buren die stereo flink hard zetten, en dan kun je vaak de muziek niet goed verstaan, maar je hoort wel die basnoot, boemke, boemke, boemke. Ja, ik zie sommige mensen knikken. Nou, dan kun je vandaag weer de opstanding beoefenen. Boemke, boemke. En het lijkt dat die liefde, die hoop, licht, dat die doorklinkende basnoot is. En ook mensen die zeggen, oh, ik ben atheïst. Ja, dat wil vaak zeggen, ze zijn afgehaakt op een bepaald godsbeeld. Want hebben ze nooit geen ontroering? Voelen ze dat niet? Soms, ja, best wel, maar ze weten er geen woorden aan te geven. Die pasnoot, die klinkt door. En je kunt zomaar ontroerd worden in een gesprek of een ontmoeting. En je plotseling verbonden voelen met alles en iedereen. Het universum is vol, lezen we dan in Psalm 24. Want daar hebben we het eigenlijk al gewoon over natuurlijk. Psalm 24, daar staat heel mooi. En op vele plekken in de Bijbel kom je dit tegen, deze gedachte. Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. De aarde is des Heren. En die aarde die kan ook alleen maar bestaan omdat de Heren die aarde onderhoudt. Omdat de goddelijke energie er doorheen stroomt. Dan tenslotte. En nu ga ik nog even een beetje vreemd doen hoor. Zo aan het einde van zo'n preek durf ik dat wel. Stel je eens voor, je bent 21ste eeuwer, je bent uit die eerste eeuw inmiddels. Hè, die Romeinen, nou, die kunnen nu geen deuk meer in een pakje boter schieten, dus daar hoef je nu niet meer bang voor te zijn. Je bent 21ste eeuwer en je denkt van ja joh. Toen ik in Utrecht studeerde, toen zeiden ze al tegen mij, Wim, jij bent een fossiel overblijfsel. Ik zag het maar als compliment. Als compliment zien, dan wordt het veel leuker. Ik zei, nou, dat vind ik compliment, want de fossiele overblijfsel houdt het langs vol. Dat geloof van jou. Je gelooft toch niet werkelijk dat er een kerel dood is en weer opstaat. Dat is toch gewoon bizar. Als je erover na gaat denken, dat kan toch helemaal niet. Dat gebeurt gewoon niet. In het echte leven. En nu zitten we midden in een nieuwe revolutie. Je hebt het over wetenschap even. De kwantumrevolutie. En wetenschappers doen enorme ontdekkingen over hoe het universum echt werkt. Denk ik aan Max Planck, Niels Bohr, nou mag je allemaal weer vergeten. En wat blijkt nou, en nu wordt het leuk. Dit is gewoon wetenschap. Op subatomair niveau, dus kleiner dan een atoom, bestaat het universum, schrik niet, uit relaties van energie. Denk je, ja, en? Nou, moet je bijvoorbeeld lezen, ik ga er even nog ietsje verder op door, Efeze 1. Daar staat een wonderlijk vers, wat totaal wegvertaald is, dat snap ik ook wel, want wat moet je nou precies mee? Efeze 1 vers 11, daar staat, en dat gaat natuurlijk weer over Yeshua, en het heeft alles met zijn opstanding te maken, want daar hebben we het over. In hem, Efeze 1 vers 11, in Yeshua, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren. En nu komt het, krachtens het voornemen van hem, die in alles werkt, naar de raad van zijn wil. Dan denk je, ja, oké, heb ik wat gemist? Dat woordje werkt. Hij werkt in alles. Let goed op. Hij werkt in alles. En weet je wat het woordje werken is? In het Grieks? Energie! Dit is toch geweldig? Max Planck, hier, Efeze 1 zelf. Dus die goddelijke energie die gaat door alles heen. En wat blijkt nou? Op subatomair niveau bestaat de wereld uit relaties van energie. Ze hebben de Heilige Geest ontdekt. Dit is even talen Kanaans, ik snap het. Maar dit is geweldig. En nog gekker, want nu wordt het nog gekker. Op subatomair niveau kunnen deeltjes op twee verschillende plekken bestaan. Die moet ik even denken aan Handelingen, weet je wel. Plotseling was die er niet meer, was die op een andere plek. Geen enkel probleem. Zo zit de werkelijkheid in elkaar op subatomair niveau. En je kunt op punt A verdwijnen en op punt B tevoorschijn komen zonder te reizen. Dit is een drama voor de NS, ik begrijp dit. Maar dat kan. En dit heeft niks met geloof te maken, maar met wetenschap. Deeltjes, als ik deze tegen leerlingen vertel, worden ze helemaal gek. Als je een deeltje neemt en je deelt het in tweeën, en het ene deeltje, de ene onderdeel ligt in Amsterdam en het andere in New York. Ze hebben tenslotte oorspronkelijk wat met elkaar te maken. En hadden het maar niet aan die Engelsen verkwanseld. Maar dus je hebt ze gedeeld. En als je dan het deeltje in Amsterdam omdraait, dan draait het deeltje in New York zich ook automatisch om. Dit is bizar! Is het nou echt zo vreemd dat er een man uit de dood opstaat? Dit lijkt me veel vreemder. En tenslotte, elke minuut gaan er in jouw lichaam, ja, dit is misschien even pijnlijk, 300 miljoen cellen dood. Elke minuut. Maar elke minuut, want je lichaam doet aan opstanding, hè, dood en opstanding zit verweven in je lichaam, zit verweven in de natuur. Denk maar aan de seizoenen. De hele schepping is aangesloten op Yeshua tenslotte. Elke minuut worden er ook 300 miljoen nieuwe cellen gefabriceerd. Dus je lichaam vernieuwt zich en al die nieuwe cellen blijven jou. Dus je lichaam maakt vele miljarden keren per dag dood en opstanding mee. Wij zijn een levend voorbeeld van dood en opstanding. Dus als iemand nou zegt, ik geloof niet in die rare informatie van opstaan uit de dood. Het gebeurt in je eigen lichaam 300 miljoen keer per minuut. We leven in een rare, wonderlijke wereld. Amen.
Nou, we moeten terug naar school, dat hebben we al gemerkt. En we moeten Gods woord lezen en te harte nemen. Vader in de hemel, we danken u voor deze uitleg van uw woord. We danken u dat u machtig bent om alle menselijke wijsheid te doorbreken, omdat u de schepper bent van alles en bedank u dat we deel mogen hebben aan die opstanding die u door Yeshua ons aangeboden hebt. Amen. Dan is het nu tijd voor iets heel prozaïs, de collecte.